Witte bonen met tomatensaus.
Er ligt een plan bij de EU waarbij apps met een chatfunctie automatisch een surveillance op je telefoon plaatsen.
Welkom bij Internetten, de podcast waarin wij, Marieke Kuiper, Samia Hafsaoui en ik, Timo Harmelink, je wekelijks bijpraten over het beste en het slechtste van het internet. Deze week de Europese Commissie. Waar is het goed voor? Nou, eigenlijk best wel veel. Vooral als het gaat om onze digitale veiligheid kan de Europese Unie veel voor ons betekenen. Tenminste, als ze het allemaal goed doen. Daarom duikt Marieke vandaag in een omstreden nieuwe Europese privacywetgeving waar niemand, maar dan ook echt niemand het over heeft. Ik had er nog nooit van gehoord.
Ja.
Toch? En,
alleen een beetje de security nerds.
Ja,
security nerds.
Maar
security nerd.
Daarom zijn wij er natuurlijk om iedereen hier even van op de hoogte te brengen wat het precies is.
Want jij bent onze security nerd.
Mooi.
En we bellen met Europarlementariër Kim van Sparretak. Zij houdt zich bezig om grote tech-platformen verantwoordelijk te houden om social media minder verslavend te maken. Hoe dat eruit ziet, hoor je straks aan het einde van de aflevering.
Aan de telefoon.
Aan de telefoon?
Ja.
Ze zit ergens in een trein.
We hebben een beller.
We hebben nog nooit gebeld.
I know, spannend.
Oh.
We worden zo professioneel, jongens.
Oh. Dat is een professioneel, ja. We gaan maar eerst even door naar de week op het internet. Deze week, de week op het internet van onze luisteraar Ier. En zij tipte ons het TikTok-account Wat Wil Jij? Hebben jullie dat al voorbij zien komen?
Nee.
Nee,
ik ook niet. Maar het is volgens mij een vrij nieuw account. En heeft heel veel nieuwe volgers erbij. Het is nu inmiddels al best wel groot. En wat het TikTok-account doet, is eigenlijk heel makkelijk. Het geeft je twee dingen. Ik zie Femke knikken, die heeft het wel gezien.
En dan kan je kiezen.
Maar ja? Femke ziet altijd alles wat wij noemen. Ja, Femke heeft echt een soort van het ultieme algoritme.
Ja, ik denk dat Femke moet even met Kim gaan bellen, denk ik. Over verslavendheid van de telefoon gebruiken.
Ja.
En dit TikTok-account geeft je steeds twee dingen waar je het kan kiezen. En dan is gewoon de vraag, wat wil jij? En ik denk dat leuk is om dit keer met jullie te proberen wat hij allemaal is. Waarschuwingen zijn nogal random dingen. En ik denk dat het daarom ook zo goed werkt. Zo.
XD, lol, zo random.
Lol. Oké, daar komt de eerste.
wat? Sorry, ik zie dit voor het eerst.
Baby KLM vliegtuigje. Kijk hoe schattig. Wat een lief ding. Of penguinhond. What the fuck? Witte bonen met tomatensaus. Of verdrietige poe achter gebroken glas. Oh, dat is echt zielig.
Mega random, maar ik dacht ik ga gewoon even een paar met jullie uitproberen. En dan mogen jullie kiezen, oké?
Oké.
Nummer 1. Cornetto of trein te laat?
Cornetto.
Cornetto.
Oké. Nummer 2. Schoenveter of lippenbalsem?
Nee, lippenbalsem.
Zijn er ook mensen die dat, nou ja.
Zijn er ook schoenveter mensen?
Wat, lippenbalsem, Marieke?
Ja,
ja. Ja, Samia?
Sorry jongens, het is nog 10:00 AM. Je veel te goed.
Je hebt nog niet antwoord gegeven.
Ik zei lippenbalsem.
Oh, lippenbalsem, oké. Okay. Nummer 4. Hongersnood stoppen of geen aardbevingen in Groningen?
Oh, hongersnood stoppen.
Ja, toch? Ik bedoel, dan heb je veel meer mensen natuurlijk over de hele wereld.
Nee, ja, want hoe meer eten, hoe meer mensen energie hebben om de aardbevingen in Groningen op te lossen.
Ja, precies. Ik denk dat dat een hele goede redenering is, alsjeblieft.
Allebei. Want cancel me niet, Groningen. Love jullie.
Nee, natuurlijk. Maar ja, als je dan toch uit die twee moet kiezen, lijkt me dat een vrij duidelijke...
Nee, maar het eindstation is altijd Groningen helpen. Ook via hongersnood oplossen.
Ja, en ik denk dat Groningen wel zo vrijgevig is dat ze ons vergeven als we daarvoor kiezen.
Ik denk het ook wel. Beluister je nou, zit je in Groningen? Laat het even weten of dat echt zo is.
Shout-out naar jou.
Ja, inderdaad. Hoezo is het ineens zo groot? Het is allemaal zo random.
Nou, het is gewoon leuk. In de zin, oké, dit is mijn gebbetje hypothese, jongens.
Mm-hmm.
Hoe meer de wereld systematisch ontspoort, hoe meer wij zin hebben in een goede inside joke.
I mean, je had ook Dada. Ken je Dada, die kunststroming?
Ja.
Wow, hoe haal je dit erbij?
Hij heeft lekker kunstjes. Dat was ook lekker absurd.
Ja.
En dat was ook omdat de wereld gewoon een beetje heel absurd was. En toen kwam er absurde kunst. Dus ja, misschien is dit ook een reactie.
Ik vind het zo'n grachtengordel. Ik zag, schoenveters en kattensoep. Hey, heb je ooit van Dada gehoord?
Ik vind het een hele mooie vergelijking. En ik denk toch, om die duiding die je krijgt erbij te krijgen.
Salvador Dali kon alleen maar ontstaan binnen een bepaalde kanon van onze samenleving.
Dankjewel voor die duiding. We gaan door naar het hoofdonderwerp. We zijn natuurlijk ook nog benieuwd wat jouw hoekje op het internet is. Laat het ons weten via internetten, de podcast.
En wat is jouw favoriete kunststroom? Ik laat het ons weten. Ik ben best wel een cubisme mens.
Laten we doorgaan naar de nieuwe Europese privacywetgeving, Marieke. Oké, Europese privacywetgeving. Dit klinkt nu al alsof dit de saaiste aflevering gaat worden uit de geschiedenis der internetten. Maar dat gaat het natuurlijk niet zijn, want dit is natuurlijk mega belangrijk. En jij gaat ons uitleggen wat er aan de hand is, waarom niemand het hierover heeft. Want toen jij mij erover vertelde, dacht ik, hoezo weet ik dit niet?
Ja.
Take it away.
Nou, laat ik het gelijk even spannend maken. De EU wil in je telefoon en wil alles bekijken wat je stuurt.
Nee!
Nou ja, dat is een beetje te simpel.
Nee, dus maar ik hou wel van dit klikbeterige...
Ja, tafelpopulist, Marieke Kuipers neemt ons mee.
Ja, ik heb net met Dada nu kom ik even met het populisme. Er is een voorstel wat de EU blijkbaar heel graag wil. Omdat ze het heel erg aan het pushen zijn. En eigenlijk verder niemand. Verder wil niemand dit. Sommige landen wel, maar eigenlijk alle privacyorganisaties. Duitsland heeft ook al gezegd, we gaan dit gewoon niet uitvoeren als deze wet er komt.
Mag dat?
Gewoon heel Duitsland?
Heel Duitsland,
nice.
Ja. Maar die wet is dus, wordt die verkocht als poging om beelden van kindermisbruik tegen te gaan.
Ja.
In ieder geval als mensen dat zouden versturen. Dat je het dan kan onderscheppen en dat je het dan kan zien, herkennen. En dat je die mensen kan bestraffen, arresteren, vinden.
En dat vinden we goed.
Dat vinden we goed, ja, dat
vindt
iedereen.
Daar kan je niet tegen zijn ook.
Nee, dat vinden we goed.
Ja. Nee, dat is uiteraard heel goed. En dat is natuurlijk ook waarom ze het gebruiken om deze wet te verkopen.
Mm-hmm. Ah.
Ja. Het gaat erom dat ze eigenlijk client-side scanning willen gaan invoeren.
Nog één keer en dan langzaam.
Client-side scanning.
Client-side scanning.
Dat is Engels.
Ja.
Klantenkant.
Klantenkant scannen.
Ah, ja. Dat heeft ermee te maken dat alle berichten die je nu stuurt via apps die encryptie hebben.
Zoals WhatsApp heeft dat toch ook?
Signal is een bekende app ook. Facebook gaat het invoeren, heeft het nog niet nu, als het goed is. Als ik het goed zeg. Maar in ieder geval best wel veel... apps hebben encryptie om ervoor te zorgen dat niet zomaar mensen daarbij kunnen. Eigenlijk heel simpel gezegd, zodat je privacy beschermd wordt.
Ja, en dat was toen ook ingevoerd omdat er toch heel veel kritiek op was dat mensen te makkelijk in jouw gesprekken konden of zo?
Ik weet wel dat bijvoorbeeld Apple, die heeft op een gegeven moment echt zichzelf geprofileerd met hun privacy ook. Bij ons ben je echt veilig en onze telefoons zijn veilig. En
ja, super dingen. Moeilijk. Als jouw iPhone wordt gestolen, heb je echt heel veel opties om te zorgen dat mensen niet bij jouw gegevens komen.
Ja, ja. En zo is privacy nu eigenlijk ook een selling point geworden voor heel veel apps. Ja. Zoals ook Signal. Maar het is ook gewoon heel belangrijk, want het is een van de weinige manieren waarop je dus privé communicatie kan hebben met iemand online. Zonder dat de overheid of iemand anders meekijkt.
Mm-hmm.
Dus encryptie verbreken. Daar een achterdeurtje in bouwen of zo. Zodat je kan checken wat mensen sturen. Alleen om de kindermisbruikbeelden te onderscheppen.
Ja.
Dat kan eigenlijk bijna niet. Want als je er een achterdeurtje in bouwt...
Want dat is nu wat gaat gebeuren met die client-side scanning. De Europese Unie wetvoorstel is dus... bouw een achterdeurtje in die encryptie. Zodat we als er echt iets is...
De Europese Unie heeft gezegd... nee, we gaan niks doen met de encryptie, geen zorgen. Ja. Maar we gaan client-side scanning doen. En wat dat eigenlijk wil zeggen is dat ze nog voordat de encryptie plaatsvindt... want de encryptie gebeurt als je het verstuurt.
Mm-hmm.
Dus nog voordat dat plaatsvindt, willen ze eigenlijk al... dat je apparaat scant wat je verstuurt. Dus dat bedrijven als Apple... makers van telefoons en dat soort apps en zo... dat die eigenlijk iets inbouwen... waardoor er gekeken kan worden naar wat jij verstuurt. Niet per se, ze zeggen dan wel natuurlijk van... het is allemaal beschermd en zo, maar daar kunnen we zo nog wel op terugkomen. Alleen zetten ze dus eigenlijk het deurtje al open... voordat de encryptie heeft plaatsgevonden.
Ja.
En dan zeggen ze, maar we gaan encryptie niet verbreken. Dus je kan nog steeds je berichten helemaal beveiligd versturen. Maar ja, als mensen er al bij kunnen voordat je het hebt gestuurd, dan...
En hoe werkt dat dan? Kan ik me dan voorstellen dat dus voordat je het verstuurt, dan gaat er dus een scan overheen en die scant dan op bepaalde trefwoorden, op bepaalde zinnen, op bepaalde dingen om dus...
En foto's.
En foto's, zoals en wellicht. Video.
Beelden, ja. Want bijvoorbeeld als we het hebben over kindermisbruik, dan gaat het vaak heel veel kindermisbruikbeelden online, dat zijn oude beelden. En als beelden eenmaal bekend zijn bij de politie, dan krijgen die een soort DNA mee. En daarmee kunnen ze dus ook op andere plekken zien wanneer dat beeld weer wordt gedeeld. En dan zouden ze dat dus ook terug kunnen vinden als iemand dat verstuurt. Als je dat client-side scanning inbouwt. Maar ze willen bijvoorbeeld ook soort gaan kijken naar beelden en dan automatisch herkennen of het gaat om kindermisbruikbeelden. En dat is natuurlijk heel goed als het inderdaad kindermisbruikbeelden zijn. Maar er zijn ook best wel veel kritieken op dat het zijn algoritmes vaak. Ja. Die maken fouten. En voor je het weet, zet je een foto. Wil je een foto versturen van je kind op het strand of zo naar je tante. En krijg jij ineens een beschuldiging van kindermisbruikbeelden.
Ja, dat vind ik ook al zo eng van inderdaad. Dan wordt het dus op basis van met algoritmes wordt dan inderdaad gescand op bepaalde dingen. En we weten gewoon, volgens mij hebben we heel veel ervaring hier in Nederland ook mee dat die algoritmes zijn niet objectief. Die zijn gemaakt door mensen waardoor er gewoon fouten in zitten. Dus ik denk dat we daar ook niet te veel dan op moeten bouwen op dit moment.
Nee, zeker niet als je het dus al inbouwt voordat iemand het überhaupt
in je telefoon.
In je telefoon. Ja. En wat het dus ook is, als je dat deurtje openzet. Waar je dat deurtje ook openzet, als het deurtje helemaal open is, dan kunnen er ook bad guys in.
Ja, precies.
En dat is er nog van uitgaande dat de overheid een good guy is. Want dat is ook niet altijd zo in alle landen zo.
Zeker niet.
In Amerika is net een vrouw veroordeeld. Een moeder die haar dochter abortuspillen had gegeven. Mm-hmm. En die is veroordeeld omdat ze via Facebook daar een berichtje had.
En Facebook is niet encrypted?
Messenger, nee, nog niet. Nee. En Facebook heeft dat ook overgedragen.
Ja, moet je nagaan. Dat het gewoon via die manier gewoon bewezen is. En dat je dan daar gewoon voor opgepakt wordt.
Ja, ik weet nog toen Roe v. Wade voor het eerst aangenomen werd. Toen zei iedereen, verwijder nu alle apps waarmee jij je ongesteldheid bijhoudt.
Ja.
Want die kunnen ze ook gewoon opvragen. Ja, je weet maar nooit wat je alles wat je met je telefoon doet is bewijs.
Ja.
Nou ja, zelfs al denk je van ik vertrouw mijn overheid en ik vertrouw de algoritmes. Als dat deurtje eenmaal open is, dan kunnen er dus ook bad guys in. En dat is bijvoorbeeld ook slecht voor journalisten. Want stel ik heb een of andere bron. Waar ik echt wel privacy voor nodig heb om daarmee te kunnen spreken. Omdat hij bijvoorbeeld
heftige
dingen heeft meegemaakt. Of geheimen die een van de overheid niet wil delen. Of die niet goed uitkomen. Daar wil je over kunnen communiceren zonder dat daar achterdeurtjes in zitten waar mensen bij kunnen.
Dan moet je weer afspreken in een koffiehuis of weet ik veel.
Oh nee, dat was in de film. In zo'n parkeerplaats, weet je wel, zo'n garage onder de grond.
Maar even voor de duidelijkheid voor mij.
Ja.
Wij zijn dan allemaal de clients van de scanning. Het is niet dat je op een of andere lijst staat waardoor dit met jou gebeurt. Dit is iedereen's telefoon, alles wat wij sturen, de hele tijd.
Alles, ja.
Ja.
Dat maakt het ook zo'n heftige wet eigenlijk. Omdat het echt, echt voor iedereen zou gelden. En omdat we dan eigenlijk vanaf dat moment geen
privacy hebben.
Geen garantie meer op privacy hebben in onze online communicatie.
Waarom nu? Waarom denken mensen dit is nu een goed idee? Ik bedoel, we hebben heel vaak gesprekken over privacy. Waarom is er nu een wetsvoorstel die dit wil veranderen?
Dat is lastig om helemaal uit te vogelen waarom ze dit zo hard pushen. Het is natuurlijk wel zo, wat ik hier ook over heb gelezen. Kindermisbruikbeelden wil je inderdaad tegengaan. Maar als je dan naar de kritieken gaat lezen, dan zie je dat er heel veel dingen gedaan kunnen worden om dat tegen te gaan, die niet gedaan worden en die niks te maken hebben met client-side.
Zoals hogere straffen, alsjeblieft.
Nou, en ook bijvoorbeeld dat er soms hele kastjes van beelden online staan en dat daar niks mee wordt gedaan, omdat er gewoon geen capaciteit is om daar onderzoek naar te doen. Of omdat er gewoon geen geld aan wordt gegeven aan de zeden. Afdelingen van de politie om daar iets mee te doen. Dus er kunnen dingen al gedaan worden die nu niet gedaan worden.
Ja, waarom worden die dan niet gedaan en wordt er wel meteen een heel dramatisch, een soort van gigantisch wetsvoorstel ingegooid?
We weten allemaal waarom. Omdat deze waarschijnlijk ook gewoon neveneffecten heeft waar men baat bij heeft. Iedereen heeft baat bij een deurtje open doen en letterlijk alles kunnen lezen wat wij zien. En men heeft niet baat bij alleen maar los daarvan echt kindermisbruik aanpakken.
Ja, dat wordt gewoon als een soort van argument gebruikt.
Zeker, ik bedoel, weet je hoeveel Nederlandse mensen nu reizen naar Thailand en allemaal andere, Marokko, landen waar wij van weten dat er een bepaald profiel bestaat van mensen die daar waarschijnlijk naartoe gaan voor kindermisbruik. Sorry, ik word altijd heel boos over dit onderwerp.
Ja.
Voor kindermisbruik, waar wij niks tegen doen. We hebben super lage straffen in Nederland. Als je wordt gepakt met materiaal, hebben we geen capaciteit om dat materiaal inderdaad onderzoeken, te scannen, om te zorgen dat we dat netwerk oprollen. We hebben geen psychologische ondersteuning voor de mensen die dat materiaal bekijken dag in dag uit om die kinderen veilig te stellen. We hebben geen goede manier om kinderen die wij hebben bevrijd van kindermisbruik een veilig thuis te geven, omdat er geen geld naartoe gaat. Anyway, ik kan hier over doorgaan.
Van tevoren natuurlijk ook, voordat iemand al iets doet. Want nu gaan we er al, is het al gebeurd en ga je er daarna wat aan doen. Maar je kan natuurlijk ook heel veel doen aan preventie, omdat als mensen weten dat ze iets willen gaan doen of zo, als daar geen hulp voor is, als daar geen
sociaal vangnet,
plekken zijn waar ze dan terecht kunnen. Mm-hmm.
Ik vind het zo interessant dat dus dat argument weer van kindermisbruik dan weer wordt gebruikt om dan zo'n wet te pushen. Want je kan ook voorstellen dat ze dingen gebruiken om bijvoorbeeld criminele bendes op te rollen of zo. Of dat soort. Maar dat soort argumenten worden dus niet gebruikt.
Dit is waar ze het mee verkopen. Maar er zijn natuurlijk ook andere dingen die ze ermee kunnen doen, waar ze niet zo mee te koop lopen. Maar bijvoorbeeld terrorisme.
Ja.
Dat is ook zo'n ding waar dan naar gekeken zou kunnen worden van wat voor berichten worden er gestuurd, wat voor beelden of wie doen dat. Ik kan je daar ook heel veel dingen voorstellen die wellicht misgaan als je ziet hoe veel mensen er onterecht ook wel soms beschuldigd zijn van terrorisme. Natuurlijk is terrorisme ook iets waar je heel erg hard tegen wil optreden en wat je wil tegengaan. Maar het is ook wel iets waar soms enigszins
een bias
overheden, een bias in zit en waar ze soms hun machten, hun rechtsstatelijke machten over mensen iets groter maken dan ze zijn.
En dit is de Europese Unie. Zijn er al landen die dit al hebben? Andere landen die dit al wel zo'n wet, zo'n soort gelijk iets hebben?
Niet dat ik weet. Ik weet wel dat in Engeland, die natuurlijk nu niet meer bij de EU zitten, dat die onlangs ook een wet hebben aangenomen waar eerst wel echt een flinke achterdeur in zat. En toen heeft.
Ja, daar hebben we ook over gelezen wel toen, ja.
Ja, dat is wel aangepast. Er zitten nog steeds wel wat kritiekpunten in, volgens mij. Maar bijvoorbeeld Meredith, ik weet even de achternaam niet, van Signals. Hij is de baas van Signal.
Mm-hmm.
En volgt hip op Twitter, want zij tweet hier ook heel erg over. En ze is heel erg ideologisch gewoon bezig met bescherming van privacy. En Signal die is daar ook heel erg hard in van, wij zijn er voor jouw privacy.
Ja.
Maar die heeft zich daar ook hard voor gemaakt in het Verenigd Koninkrijk om te zorgen dat dat niet zou gebeuren. En ook dat mensen bekend zijn wat de negatieve effecten ervan zijn. Omdat vaak mensen niet heel goed weten.
Ik denk ook dat heel veel mensen wel vinden dat er iets alsof een achterdeurtje moet zijn of zo. En toch niet helemaal snappen waarom privacy toch wel heel belangrijk is.
Ja, maar John, dit vind ik het meest heftige eraan. Het is voor het verzenden. Dus je drafts, alles.
Dus inderdaad, Marieke, klopt dat inderdaad? Dus voor het verzenden nog inderdaad?
Voor het verzenden.
Dus je hebt nog niks echt de wereld
in gestuurd. Dat is het hele doel, voor het verzenden.
Ja, dat is echt.
Voor het verzenden, ja.
Dus dan heb je niet eens gedacht, ik ga dat de wereld in gooien.
Ja, minister Jesselgus die heeft het zelfs vergeleken met je toetsenbord. Omdat die ook, als je een soort toetsenbord installeert, dan, het is niet hetzelfde, by the way. Geen goede vergelijking, maar dat heeft ze wel gedaan. Als je een toetsenbord op je telefoon hebt, dat je dan dat die ook je toetsen registreert eigenlijk voordat je iets verstuurt.
Mm-hmm.
Aan de kant van je telefoon. Maar het is natuurlijk heel anders als andere mensen daar toegang toe hebben. Eigenlijk tot wat je allemaal typt en verstuurt en berichten die je verstuurt.
Ja. Maar dat is ook weer zo'n geval dat je inderdaad van, ik heb echt het gevoel, zitten er dan wel mensen in onze Tweede Kamer of in bij de Europese Commissie en parlement inderdaad van die hier dan genoeg verstand van hebben om het zomaar erin te gooien?
Ja, en ze hebben er zoveel verstand van dat ze het gebruiken. Ik denk dat, oké, dit is mijn 2 cent hierover, jongens. Maar zij gaan er gewoon vanuit dat andere mensen er niks van af weten, waardoor ze ermee wegkomen. Dus het is niet een geval dat je, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Jullie snappen het niet. Het is, jongens, wat zijn jullie aan het doen met alle kennis die jullie hierover hebben?
Mm-hmm.
Wat Marieke zegt, het belangrijkste punt, en dat is meestal met dit soort wetgevingen die verpakt zijn als een soort van, hey, we gaan dit doen, toch, jongens? Vraagteken. Dit is goed, toch, jongens? Vraagteken. Wat doen ze niet dat ze al hadden kunnen doen?
Ja.
Dat bewijst dat zij echt dit onderwerp willen aanpakken. In dit geval is het kindermisbruik. Maar wat zijn dan de stappen die we inmiddels wel hebben gedaan voor kindermisbruik? Bar weinig. Dus dit is kapot verdacht. Als er zoveel andere stappen zijn die je kan,
niet hebt gedaan,
die je niet hebt gedaan, die je kan nemen om meteen concreet dit gigantische probleem op te lossen. Want ja, je klinkt altijd per definitie als een slecht mens als je zegt, oh, ik wil dit niet. En dan zegt iemand, ja, maar het gaat over kindermisbruikpreventie.
Je wilt toch tegengaan?
Ja, je wilt, iedereen is daar toch tegen.
Maar wat zijn de kansen dat dit ook aangenomen wordt? Want moet er nog door het parlement heen?
Nou ja, er moeten dus nog lidstaten mee instemmen. Nederland heeft dus wel gezegd van, we stemmen er alleen mee in als het niet, als niet erin in het voorstel zit dat ook nieuwe beelden worden herkend daarin. Maar ja,
heeft geen gevolg voor het scannen.
Ja, en wat ik ook zo gek vind is dat ik volgens mij jij ook niet zo meer er gewoon nog niks van gehoord heb en dat als het doorgaat dat het echt wel een schending van je privacy is.
Ja, maar dat is een grote schaal met EU-wetgevingen, want bijna
het
niemand
voelt zo
heeft,
ver weg.
Ja, bijna niemand heeft echt door wat de EU doet. En ook bijvoorbeeld zoiets als dat USB-C-kabeltje bij de nieuwe iPhone.
Ja.
Is ook EU.
Ja.
Thanks. Maar,
maar
dit is gewoon echt gigantisch. Ik denk ook omdat wij ons telefoon, als ik het mag analyseren als leek, ons telefoon is zo gemeen goed geworden. Dat we er eigenlijk ook van nature uitgaan dat het wel goed zit.
Ja.
Terwijl er staat zoveel op.
Ja.
En we weten dat wel met een soort van een klepje op je webcam. Hele kleine dingen van bescherm je privacy. Maar je gaat er niet vanuit dat alle foto's, alle video's, alle berichten die je stuurt, dat daar iemand bij kan. Ja, een soort van schijnveiligheid hebben we met onze telefoon, denk ik. En dit is een niet sexy onderwerp. Maar ja, het is wel super belangrijk, want we gebruiken allemaal onze telefoon.
Ja, ik denk dat dat het ook is. Dat het ook tech dingen en privacy dingen en zo, dat daar mensen ook al snel afhaken. Omdat ze gewoon er niet zo goed ingevoerd zitten en ook niet zo.
Maar daarom hebben wij het er vandaag over.
Ja, en, we zijn letterlijk internet op de podcast. Ja. En meer internet dan dit wordt het niet.
Ja, en nog even één ding over die beelden van kindermisbruik. Het hele ding is dus, daar is een soort factcheck van gemaakt door een universiteit en nog wat expert organisaties. Waaruit bleek dat het helemaal niet zeker is dat als we dit zouden invoeren, dat daadwerkelijk heel groot verschil zou maken. Ja. En daarom was de reactie eigenlijk van, ja nee, dat weten we nu niet, omdat we er nu niet bij kunnen. Het is een soort cirkelredenering.
Ja, ja, daar kom je niet uit. Nee.
Ja. Zo van, hé, maar dit is toch een proefballonnetje en als het niet werkt. Maar ja, wat je zegt, als je eenmaal het deurtje open doet, krijg je het deurtje niet dicht.
Kunnen we als persoon nog iets doen om te laten horen dat we het er niet mee eens zijn of zo? Ik kan me voorstellen dat als dat iets meer zou gebeuren, dat ook al iets goeds zou kunnen doen.
Nou ja, natuurlijk, want het is politiek ook nog steeds. Ja. Dus als er heel veel ophef over ontstaat, dan is de politiek soms nog wel eens geneigd om daar iets mee te doen, om daar in te draaien. Ik zou het vooral delen en verspreiden met mensen die hier nog niet zoveel over weten, zodat zij ook op de hoogte zijn.
Mm-hmm.
En je kan natuurlijk op social media politici aanschrijven of nou ja, ze mailen. Dat kan ook nog.
Oh my god, vet.
Ja.
Oké, super interessant. We gaan het in de gaten houden. Ook volgens mij goed dat we gewoon af en toe vaker het gesprek over privacy hebben. Want daar gaat het volgens mij niet vaak genoeg over.
Nee.
Dus hopelijk wordt er wat aan gedaan. En
verbrand allemaal je telefoon en ga op een boerderij wonen.
Ja. Dan gaan we door naar onze andere Europa-item.
Ja, we hebben nog meer wetgeving, hoor.
Nog meer wetgeving.
Dit is zo. Nou, als je deze aflevering hebt geluisterd, ben je echt zo geïnformeerd.
Helemaal bij. We gaan even bellen met Kim van Sparretak.
Ja.
We houden allemaal van social media in deze studio. Dat hebben we volgens mij wel duidelijk, want dat weet onze vaste luisteraarsgroep inmiddels ook wel. Maar we weten ook wel dat er negatieve kanten zitten aan social media en ons telefoongebruik. En ook wel dat techplatforms en social media platforms op een bepaalde manier zijn gebouwd om gebruikers terug te laten komen. Dus dat er bepaalde designkeuzes zijn gemaakt, waardoor je toch vaker weer terug naar je bepaalde social media gaat.
Ja.
Toch? Hebben jullie dat wel eens?
Ik merk wel dat als ik te veel stappen ergens moet doen, dan haak ik af.
Ja.
En bij TikTok is het allemaal zo lekker meteen bezig. Je duikt
het gaat erin, gewoon door. Weet je wel? Het houdt niet op en het blijft doorgaan. Het blijft zich allemaal automatisch afspelen. Waardoor je volgens mij echt wel langer blijft hangen dan als dat allemaal iets
en
touwtje rugger.
Je besef van tijd is totaal weg.
Ja. Heb jij dat wel eens, Marieke?
Ik vind zeg maar verslaving denk ik niet helemaal het goede woord. Want dat wordt vaak wel gebruikt. Maar er zitten natuurlijk wel allemaal trucjes in die erop zijn gemaakt om je er langer op te houden. En ook gewoon het algoritme is natuurlijk op elke social media app. Ja. Is erop gericht om je op dat platform te houden.
En het veranderen van deze social media platforms, in ieder geval hoe ze zijn ingericht, lijkt onmogelijk. Maar dat is wel iets waar Europarlementariër Kim van Sparretak van GroenLinks zich in het Europese parlement mee bezighoudt. Zij is onlangs begonnen met de eerste stap zetten om Europese wetgeving door het parlement te krijgen om wat te doen aan, nou ja, de trucjes dan maar, als we het even zo moeten noemen, die social media platforms gebruiken om jou aan de telefoon gekluisterd te houden. En we dachten, we gaan eens even bellen met Kim.
Gewoon gezellig, omdat het kan.
Ja, en ook gewoon, ben vooral benieuwd van wat kunnen we als Europees parlement of Europese Unie doen om echt, zeg maar, design dingen in social media, ja, echt aan te passen.
En kan hoe dat? Gaan wij dat merken?
En gaan wij dat merken? En wanneer gaat dat lukken of niet?
En over puppy's.
En ook iets over puppy's in. Ja. Laten we even gaan luisteren.
Hallo.
Ja, het werkt.
Ja.
Techniek werkt.
Nee.
Techniek.
Wat fijn. Hoi Kim, wat leuk dat we je
hallo.
Kon bellen. Hoe is het?
Goed, ik ben op weg naar Madrid met de trein. Dus ik ben nu in Parijs.
Oh.
Jet set.
Maar verder goed.
Ja, de glamorous life van een Europarlementariër.
Ja, toch.
Ja, ja. Ja. 13 uur in de trein zitten, ja.
Heerlijk.
Ah, voor het klimaat, hè, topper.
Ja.
Ja.
Ik vind het wel heel goed. Hey Kim, gefeliciteerd ten eerste. Dit is echt heel groot.
Ja.
Neem ons mee.
Ja, het is, ja. Ja, nee, het is wel heel cool. We mochten nog één ding voorstellen als digitale marktcommissie. En toen had ik het er met mijn medewerker over. Zou het niet heel tof zijn? Want we hebben al heel veel gedaan op het gebied van digitale wetgeving. Om juist nog iets over verslavend ontwerp neer te zetten. En toen hebben we daar meerderheid voor gekregen. En toen heb ik de eer gekregen om daarmee aan de slag te gaan. En vorige week mochten we dan eindelijk daarmee naar buiten. En ik krijg alleen maar positieve reacties. Behalve van de techlobby natuurlijk. Maar dat hadden we ook niet verwacht.
Je hebt geen bloemetje gekregen maar, ja, van Apple?
Nee, een beetje chagrijnige tweets. Maar goed, dat zijn we wel van ze gewend.
Nee, precies. Want neem ons even mee naar jouw baan ook precies. Want jij zit dus in een binnen het Europarlement, is dat de officiële naam? Zit jij dus in een speciale commissie die zich buigt over digitale wetgeving?
Ja, de zogenaamde Interne Markt- en Consumentenbescherming Commissie.
Oh.
Maar die gaat het ook over over het internet, over digitale wetgeving, de digitale markt en over consumentenbescherming. En die combinatie komt hier natuurlijk samen, want ja, we moeten consumenten beschermen, ook op het internet.
En hoe wilde jij dus de consument gaan beschermen? Want ik lees in de berichtgeving veel over verslavingtelefoons. Dat zien we vaker voorbij komen. Maar jullie willen jullie eens buigen over het design binnen apps, als ik het goed begrijp, hè? Die dus expres verslavend werken, zeg maar, zo ontworpen zijn.
Ja, exact. Dus zie je dat in Silicon Valley hebben ze hele psychologische instituten om te kijken hoe ze ons zo lang mogelijk aan onze telefoons en aan die apps gekluisterd kunnen houden.
Mm.
Want nou, hoe langer wij erop zitten, hoe meer geld ze verdienen. Zo simpel is het uiteindelijk. En je ziet toch dat ze juist heel veel dingen zo ontwerpen dat wij daar heel gevoelig zijn voor zijn als mensen.
Ja. Heb je daar voorbeelden van?
Dus,
ik
denk zelf gewoon als je gewoon überhaupt nadenkt over sociale media, dat je naar beneden moet trekken om het te refreshen. Dat werkt natuurlijk hetzelfde als in een gokkast, waar je zo'n hendel naar beneden moet trekken.
Ah.
En dan krijg je of iets leuks, of iets niet leuks, maar je krijgt wel een dopamine shot. Ik denk alleen dat al lijkt er heel erg op. En daarnaast zijn we natuurlijk hele sociale dieren, we willen niks missen. Dus zeker bijvoorbeeld van die dingen als dat je iets maar 24 uur kan bekijken. Maar ook dat je eindeloos kan doorscrollen. Want wij willen heel graag taakjes afmaken als mensen. Ja, als je eindeloos kan doorscrollen, dan krijg je dus nooit een signaal naar je hersenen.
Dat je klaar bent. Waar, ja,
dat je,
bent
dat, dat je zegt, ik zit al 2 uur blijkbaar te scrollen. En dat heb ik niet eens doorgehad, want mijn taak was nog niet af in mijn hoofd.
Ah, nu heb ik Marieke bij me.
Ja.
Marieke
ja.
Heeft meningen, Kim.
Ik heb meningen. Nou ja.
Heel goed. Hallo.
Hi. Ik vind het hartstikke goed kritiek is op deze platforms. En het is natuurlijk ook zo dat ze heel erg niet gericht zijn op ons welzijn, maar gewoon op winst. Maar ik ben een beetje bang soms dat het heel erg heftige taal is eromheen. Over verslaving en dat het vergeleken wordt met tabak en sigaretten en zo. Dat vind ik best wel heftig, omdat het... dat zijn natuurlijk puur negatieve dingen. Dat zijn gewoon fysiek gevaarlijke dingen. En social media kun je natuurlijk ook voor positieve dingen gebruiken, toch?
Zeker, zeker. En daarom, ik wil ook niet dat sociale media verdwijnen, maar we hebben al veel, er is al best wat onderzoek gedaan nu naar wat zijn nou echt de effecten als je echt verslaafd bent. Kijk, ik merk dat ik wel heel snel klik, maar ik denk niet dat ik verslaafd ben aan sociale media. Maar er zijn ook echt mensen die wel echt verslaafd zijn aan die apps. En er is nu onderzoek gedaan dat eigenlijk het effect van verslaafd zijn echt aan je telefoon of aan bepaalde apps, dat dat hetzelfde effect heeft als een groep verslaving. Dat betekent dat grijze massa in je hersenen gewoon kleiner wordt. En je dus gewoon minder mogelijkheden hebt om goed te kunnen nadenken en goed met bepaalde dingen en emoties om te kunnen gaan. Mm. En zeker bij jongeren is dat een groot probleem. En het probleem daarvan is weer dat als je op een gegeven moment dingen hebt in je systeem, dan is ook de kans groter dat je weer verslaafd raakt aan andere dingen. Dus het werkt ook nog eens cumulatief. Dus het kan wel echt schadelijk zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we in ons verhaal die twee dingen los van elkaar doen. Hè? Of je nou gewoon iets te snel klikt op zo'n app, of dat je echt verslaafd bent. Dat is heel belangrijk om dat los te halen. Maar ja, als je echt de echt verslavende elementen, die echt verslaving ook veroorzaken, ja, daar moeten we toch wel wat kritischer naar kijken.
En hoe merken we nou in onze eigen apps jouw wetgeving? Wat kunnen we verwachten qua verandering?
Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld dat je op een gegeven moment wel een signaaltje krijgt van je hebt al 30 minuten gescrolld. Of you're all caught up, wat vroeger een ding was. Dat is serieus belangrijk voor je hersenen. Daarnaast zie je dat de dingen die dat alles direct afspeelt. En dat heeft ook een heel erg verslavend effect. Omdat je gewoon de hele tijd, je blijft maar doorgaan,
Ik heb bijvoorbeeld en wel gewoon het feit. Inderdaad, bij die, ik heb bijvoorbeeld op mijn Instagram altijd zo'n timer staan dat ik uren op mag, of half uur op mag of zo. En toch, ik krijg zo'n notificatie inderdaad, maar toch ga ik daarna gewoon weer door en doe ik dat alsof het er niet was.
Ja. Maar je hebt wel een tijdsbesef. Zeg maar om Kim's lijn door te trekken. Ja. In een casino is ontworpen zodat je niet weet hoe laat het is. Er zijn geen ramen.
Geen klokken.
Er is geen daglicht, geen klokken, niks. Nee. Zodat je niet weet hoe laat het is. Als jij op Instagram zit of TikTok of zo en je blijft maar doorgaan omdat je geen tijdsbesef hebt. Terwijl je klok staat gewoon bovenaan je telefoon, hoor, laten we duidelijk zijn. maar dan weet je toch voor jezelf, ik zit al meer dan 30 minuten op Instagram. Denk je niet dat dat iets doet bij je?
Nou, er is hier wel recent nog onderzoek naar gedaan, naar van die notificaties. En het onderzoek wat ik heb gelezen, wat echt wel heel recent is, daar bleek juist uit dat mensen daardoor langer bleven op hun telefoon. Ja. Een soort.
Omdat ze denken, het is nog maar een half uur? Of?
Ja, de verklaringen waren een soort van hypotheses. Omdat ze dat natuurlijk niet per se zelf kunnen checken. Ja. Maar het bleek wel dat de mensen die van die schermtijd notificaties kregen, dat die eigenlijk langer gemiddeld bleven scrollen dan zonder. Dus het zijn eigenlijk ook een beetje. De tech-industrie is natuurlijk ook wel handig in dat soort kleine oplossingjes geven. Van kijk, dan krijg jij controle erover en dan. Dat als een soort oplossing verkopen. Van kijk hoe goed bezig we zijn.
Je hebt toch ook Coca-Cola wetenschap? Ja. Dat Coca-Cola onderzoeken betaalt om te bewijzen dat suiker geen probleem is. Is dit niet een soort van meta wetenschappelijk onderzoek?
Dat zijn natuurlijk kleine dingen, Kim. Maar er zijn natuurlijk ook dingen ingebakken in die social media apps. Die zijn er moeilijk uit te krijgen misschien. Ja. Is dat mogelijk door met Europese wetgeving daar echt iets structureels aan te doen?
Nou, mijn voorstel is om, ik heb het recht om te focussen genoemd. Dat is eigenlijk, dat betekent dat als zodra jij een nieuwe telefoon krijgt, zodra jij een app installeert, dan is de standaard niet verslavend. En als jij zin hebt om eventjes gewoon helemaal erin te duiken, dat alles automatisch jou allemaal prikkels geeft, dan moet je dat aanzetten. En ik denk dat dat echt al een hele hoop scheelt. Want nu heb je eigenlijk gewoon geen keuze of wel, maar dan moet je helemaal verschillende menus in en per app dat allemaal aanpassen. En ik denk oprecht dat dat al een hele hoop scheelt. En dat betekent dus ook dat er gewoon ook altijd een niet verslavende versie moet zijn van alle apps.
Van je telefoon en van de app. Ja.
Ja.
Ja, en is dat ook een reden waarom het Europees geregeld moet worden? Omdat we gewoon met meer landen zijn en daardoor een soort van beter blok kunnen vormen tegen techbedrijven?
Ja, 100%. 100%. Ja.
En met niet verslavend bedoel je dan eigenlijk de chronologische tijdlijn, zeg maar? Dat je gewoon ziet wat je vrienden delen en niet echt algoritmisch dingen. Hoe ziet die niet verslavende tijdlijn eruit?
Ja, in ieder geval niet meer zoals die nu is. Dat die gebaseerd is op wat jij het meeste wat jou het meeste aangehaakt houdt. Dus echt die tijdlijn die je nu hebt. Waar je ook eigenlijk, wat natuurlijk een combinatie is, hè, want het houdt jou dus de hele tijd vast. Maar het houdt jou ook vast door extreme content te laten zien. Door allemaal complottheorieën te laten zien. En ook nog desinformatie. Dus het zou twee vliegen in één klap slaan. Maar ook inderdaad, dus dat jouw tijdlijn niet meer automatisch de filmpjes afspeelt. Dus dat je even moet klikken om een filmpje aan te zetten.
Eigenlijk een soort van de meest handmatige versie van een app.
Ja.
Dus je moet alles zelf aanklikken, zelf overal naartoe gaan, et cetera. En niet dat het een soort van eeuwigdurende automatische film is die maar doorgaat.
Ja.
Ja, meer frictie. Dat is wel grappig, want ik las ook een artikel over TikTok en het algoritme, omdat er altijd over wordt gezegd hoe verslavend dat algoritme is. En in dat artikel zei iemand juist van nee, het algoritme is eigenlijk best wel gelijkwaardig met andere apps. Alleen voel je de frictie niet zo erg, omdat je op TikTok gewoon doorscrollt als een video je niet bevalt. Je hoeft niet zoals op YouTube helemaal moeite te gaan doen om op een andere video te gaan klikken. En het zijn gewoon minder stappen. Je kan gewoon meteen verder scrollen.
Ja, precies. Maar dat is dan precies eigenlijk waar Kim's punt over gaat, inderdaad. Van,
dat is best goed. Ja. Want ik denk dat de meeste mensen juist heel erg op die algoritmes zitten. Terwijl het design natuurlijk ook best wel uitmaakt.
Ja
zeker. Ja, wat je zegt, bij YouTube moet je helemaal de video uit. En dan denk je, ja, laat maar, dan sluit ik de website wel.
Krijg je wel advertentie.
Weer 3 Lipton Iced Tea reclames. Ja. Kim, wil je nog een laatste boodschap aan onze luisteraar meegeven? Dat kan van alles zijn, hè?
Zorg dat je de komende jaar ook goed volgt wat wij allemaal in Europa doen. Want we hebben verkiezingen. Dat wordt hartstikke spannend. En wij hebben heel veel gedaan om het internet wat minder naar te maken. En juist alleen de leuke dingen over te laten houden. En als het goed is, gaan jullie daar meer over horen. Want rond de Europese verkiezingen zijn mensen altijd meer geïnteresseerd in Europa. Dus hou je oren en ogen open, zou ik zeggen.
En hoe gaat het met het wetsvoorstel? Moet er nog over gestemd worden? Of zeg maar, wat is de
volgende stap?
Ja, nee. Dus ik heb dit nu voorgesteld. En nu moeten alle andere partijen, die mogen daar ook iets over zeggen. En dan komen we uiteindelijk gezamenlijk met een voorstel waar dan door het hele parlement over gestemd gaat worden. En de commissie gaat dan wetgeving maken. Dus het duurt nog even, maar niet meer heel lang in Europese termen. Dus ik denk dat dit het 25 ongeveer wetgeving hebben, wat met verkiezingen er tussendoor best wel snel is.
Dat vind ik best snel.
Oh, wel, ja. Het gaat best wel gesmeerd. Hey Kim, je bent ook gewoon een leuk mens, los van het feit dat je Europarlementariër bent. Heb jij nog een leuke tip voor ons? Dat vind ik gewoon fijn, anders hebben we je alleen maar in de capaciteit politicus.
Oh ja, een leuke tip. Ik heb het hele weekend heb ik lekker met het puppy gespeeld in plaats van met mijn telefoon. En dat is wel
dat
echt
een tip.
Ja, ik weet niet of dat een tip die past bij jullie. Maar als je het gevoel hebt dat je verslaafd bent aan je telefoon, een puppy is echt nog veel verslavender. Dus zoek een puppy in je buurt en ga daar van het even mee spelen.
Nee, zeker. Misschien moet je ook nog in de commissie dierenwelzijn.
Het zo hoor. Volgende ronde misschien.
Top. Kim, super bedankt. En heel veel plezier in Madrid.
Thanks. En jullie super bedankt voor de uitnodiging. Ik vind jullie alle 3 heel cool. Dus ik voel me erg vereerd.
Wel echt super vet dat ze dit voor elkaar kregen, toch?
Ja.
In de volgens mij nogal logge bunker-tanker die we de Europese Unie noemen. Om iets voor elkaar te krijgen.
Ja. Maar het is ook wat Kim zegt. Je kan best wel veel doen om je interesse te tonen in Europa. En ze heeft gewoon een pagina online waar je letterlijk alles kan lezen wat zij doet.
Oh,
ja, en shout-out naar haar inzet voor LHBT-rechten.
Ja,
en gendergelijkheid.
Ja, zeker. Ja.
Maar dat staat er allemaal in. Dus je kan letterlijk naar europarl.europa.eu.
Ik vind het zo leuk als ineens een Europa-aflevering hebben. Ja. Ik heb Europese studies gestudeerd, dus ik word helemaal zo van een warm hart voor deze aflevering.
Ik ben helemaal qualified hiervoor.
Ja, procedure nieuwe Nederlandse eurocommissaris en gendergelijkheid kan je lezen. Verbod op het trekken van gebruikers en handhaving van de digitale dienstenverordening en de digitale marktverordening in het licht van de recente rest van het Hof van Justitie.
Oh my god, dat klinkt echt mega.
Juice! Europarlement juice!
Eurojuice. Dat is een goede podcast.
Eurojuice.
Ja, maar even, wij hebben hier allemaal mee te maken.
Ja.
Moet het Europarlement niet een verslavende app bouwen waardoor wij deed het op de hoogte worden gehouden?
Van wat zou het doen zijn daar?
Ja. Selenig.
Ja. Misschien worden we gewoon een Europa-podcast, dat kan ook. Maar even terug naar wat ze zei over... Ik vind het wel interessant dat ze dus wel... Ik ben het niet altijd eens met van, inderdaad dan, wat ik volgens mij ook al zei in dat interview, dat je dan een pop-up krijgt van je bent nu 30 minuten bezig.
Ja,
en dat je dat gewoon
niet
kan negeren. Volgens mij gaat dat soort kleine dingen niet echt dingen veranderen, maar echt zo echt in het design. Dus inderdaad dat je misschien je notificaties gewoon uitzet standaard. Of dat je echt niet video's automatisch laat afspelen, denk ik dat dat wel kan helpen.
Ja, en dat je keuzes hebt. Want als je heel graag alsnog ervoor wil kiezen om dat lekkere algoritme te pakken en zoveel mogelijk video's te kijken, dat kan natuurlijk ook. Maar dat je wel de keuze hebt om te zeggen, nee, ik wil eigenlijk dat uitzetten. Ik wil gewoon alleen dingen van mijn vrienden zien.
Ik ben even social media light deze week.
Ja, als je wat meer agency daarin hebt.
Ja, zeker. Maar ze zei het ook heel kort, er zijn dus echt wel op Silicon Valley mensen die expres hiermee bezig zijn.
Ja, nee, dat is wel zo.
Psychologisch gezien, hoe verslavend kunnen we deze dingen maken? En dat er een soort van, ik ben dus heel benieuwd, concreet, hoe ziet dat neutraal eruit dan? Ja. Wat is dat? Want wij kennen alleen maar de meest optimaal verslavende versie van deze dingen blijkbaar. Maar wat is dan de meest logge, niet leuke versie van Instagram,
hypes?
TikTok,
ja, en is
de
het
iPhone?
Dan
gaan we terug naar hypes.
Is het dan nog nuttig? Want kijk, soms zeggen mensen dat ze iets willen, maar als ze het krijgen, dan willen ze het eigenlijk toch niet.
Ja, wie gaat de saaie versie op zijn iPhone aanzetten? Is mijn vraag.
Ja, ik denk gewoon inderdaad wat jij zegt, dat je kan kiezen. Dus als je gewoon een week denkt, ik wil gewoon even wat minder erop, dat je dan gewoon even een knopje omzet en dan dat je dan een betere versie of een chillere versie krijgt, dat je gewoon minder ziet.
Dan heb ik nog één vraag. Vraag hersenspinseltje. Kijk, met wat we zeiden, tabak en alcohol en gok is altijd slecht. Gewoon altijd slecht. Aan de andere kant, je hebt dus die agency wel met tabak en alcohol en gokken, want het is een actieve keuze dat je dat moet pakken of dat moet doen. Mm-hmm. Je telefoon heb je sowieso nodig in de samenleving, dan kunnen we even over duidelijk zijn.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel belangrijk en interessant. Van ja, je moet erop. Dus hoe gaan we dat reguleren?
Wat dat betreft is misschien ook meer te vergelijken met mensen die aan eten verslaafd zijn of eetproblemen hebben. Want die moeten natuurlijk ook een soort van leren dealen met eten. Want je moet gewoon eten.
Ja.
Ja.
Dus dat is wel heel lastig. Ik denk wel dat het inderdaad goed is om dat te beseffen. Dat uiteindelijk, want mensen willen heel graag hun kinderen beschermen. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar uiteindelijk komen ze terecht in een wereld waarin die telefoon gewoon een essentieel onderdeel is van je leven.
Ja.
Dus je kan ze ook niet helemaal gaan afschermen daarvoor. Want dan zijn ze echt totaal onvoorbereid daarna.
Ja, dat. Je wil ook niet je kinderen zo hard beschermen dat ze digibeet worden.
Ja, wat ik wel verfrissend geluid vond van haar is dat ze niet zei, we moeten alles kapot maken en verbranden.
Ja,
en alles moet weg. Dat ze wel denkt, social media is gewoon iets heel goeds voor heel veel mensen. Het brengt je heel veel. Maar laten we wel eens kritisch blijven kijken hoe we dat voor iedereen op zo optimaal mogelijk kunnen maken. En niet alleen in het voordeel van de techbedrijven.
We houden het in de gaten.
Ja.
Yes. Ik ben fan van deze politieke spin van onze podcast.
Ja, heb je nog andere Europese onderwerpen voor ons? Gooi het naar onze kant.
Politici die luisteren.
Nee, volgende week gaan we gewoon weer memes of zo doen. Of zo.
Ja.
Grappig.
Ja.
Iets luchtigers. Even tussendoor.
Heel veel emoties heb ik.
Palette cleanser.
Dit was Internetten voor deze week. We zijn te vinden als Internetten de podcast op Instagram, volg ons vooral. Wij zijn er volgende keer, maar in de tussentijd zien we je natuurlijk
online!